Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen en luisteren naar Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, vers 3 en 4, en die zal ik u eerst voorlezen. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt? Geen slachtvee, geen altaren, vol spijs ten offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die ge de sterveling zet in binnenst ingewand. We doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij al deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 22, vers 1 en 6. Als u thuis meeluistert, mag u natuurlijk van harte meezingen zometeen met het orgel. En we gaan een groot gedeelte van Psalm 22 door zingen, door mediteren. Omdat, denk ik, nergens in de Bijbel zo duidelijk al van tevoren geprofeteerd wordt over de kruisiging van de Heer Jezus als juist in Psalm 22. Het begint ook met de woorden die de Heer Jezus zelf van het kruis in de mond neemt. En ik lees eerst voor u Psalm 22, vers 1 en 6. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij, en brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. Zij ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zij ik des nachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, omringt me aan alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Voorbede is gevraagd voor onze aanstaande predikant dominee Tromper, die corona heeft en daar behoorlijk ziek van is. En ook voor Maria de Hoog, die in het ziekenhuis is opgenomen met behoorlijke klachten. En dan wil ik ook vast meteen de collecte aankondigen. Ik neem aan dat u die bij het verlaten van de kerk kunt doen. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede en de derde zijn voor de kerk van harte aanbevolen. En ook thuis zijn er ongetwijfeld manieren waarop u daar aan bij kunt dragen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere God, almachtige schepper van hemel en aarde. We loven en we prijzen uw grote naam. Dat u die deze wereld geschapen hebt, dat u die niet uit uw hand hebt willen laten glippen. Dat ook toen wij mensen zondigden tegen u, onze eigen weg kozen en kiezen, Heere God, als we eerlijk zijn, dan doen we dat nog steeds, elke keer weer. Maar dat u het daar niet bij liet zitten. En op deze dag in het jaar staan we daar wel heel in het bijzonder bij stil. Dat u uw zoon gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat die wereld die weggebroken is bij u vandaan, dat u die terug wilde halen. Dat die kloof die geslagen is, dat u die wilde overbruggen. Dat die zondeberg die wij gebouwd hebben, dat u die wilt verzoenen. En vanavond horen we uit uw woord wat het u gekost heeft. Het leven van uw enige geboren zoon. Die u, maar ook die zichzelf, overgaf tot in de dood. En Heere, we bidden u dat als wij stilstaan bij die waarheid, dat het meer voor ons wordt dan zomaar de zoveelste keer dat we dat verhaal horen. Dat het meer wordt dan, ja inderdaad, zo is het. Maar dat we onder de indruk raken van uw liefde voor zondaren. En dat we daardoor verbroken raken. En dat we daardoor niet zonder u dit leven door willen. Heere, wilt u in het leven van een ieder van ons werken. Dat wij die Heere Jezus, die lieve Heere Jezus die u gegeven hebt. Dat we hem mogen aanvaarden. En dat we hem op de eerste plaats mogen zetten. Dat we naar hem mogen kijken vanavond als hij, als het voor ons weer gezegd wordt, dat hij daar hing voor ons. Maar ook dat we mogen uitkijken naar hem, want Heere, we weten dat we kijken nu terug, maar dat dat ook niet het laatste woord is. Afgelopen weken zijn we door de lijdenstijd heen gegaan. Omdat het zo belangrijk is, omdat het zo centraal staat in ons geloof, Heere. Wat Hij voor ons gedaan heeft. Zonder dat wij er iets aan bij hebben gedragen, zonder dat wij het verdienen. Dat het uw idee was. Dat u, Heer Jezus, uw leven gaf toen wij nog zondaar waren. En Heere, we bidden dat dat woord mag landen in ons leven, in ons hart. Dat het zaad van het woord mag ontkiemen en mag groeien en vrucht mag gaan dragen. Heere, wij bidden u dat voor onszelf, voor onze kinderen, kleinkinderen, de familie om ons heen. En dan denken we ook in het bijzonder, Heere God, aan degene waarvan we met pijn in het hart moeten zeggen dat ze op dit moment denken het te kunnen zonder u. En Heere God, we weten wel beter. We weten dat er geen mens is die zonder u kan. En die voor u kan verschijnen zonder het offer van de Heer Jezus. En daarom bidden we dat dat rijke evangelie, van het offer dat door de Heer Jezus gebracht is, dat mag klinken, Heere God, in ons dorp, in onze omgeving, in onze familie, in ons land, maar ook over deze hele wereld. Wilt u uw kerk bouwen? En Heere, wilt u ons, ieder van ons, maar zo veranderen dat u ons helemaal kan inschakelen in uw dienst. Dat dat voorop staat in ons leven. Heere, dan bidden we, wilt u ook hier uw gemeente bouwen? En dan denken we ook aan de predikant die over enkele maanden weer deze gemeente verbonden hoopt te worden, dominee Trampen. We bidden u op dit moment voor zijn gezondheid. Dat u hem herstel wilt geven van het coronavirus. Dat hij zijn kracht helemaal terugkrijgt. En ook hier in juli met volle kracht zijn ambtswerk hier kan beginnen. Heer, we bidden u ook voor iedereen die nu een taak heeft in de gemeente. Voor de broeders in die ouderlingen, diaken zijn. Maar ook alle anderen die een taak hebben. Afgelopen jaar heeft dat er zo anders uitgezien, Heere God, maar misschien nog wel belangrijker. Om toch die onderlinge verbondenheid te houden, wilt u geven dat dat niet verloren gaat, Heere God. Want om zelf niet verloren te gaan, hebben wij uw gemeente nodig. Heere, we zeggen het tot u, dat we hebben de Heere Jezus nodig. Maar hij komt tot ons door zijn woord, dat gepreekt wordt in het midden van de gemeente. En we bidden u, Heere, dat u ons ook aan elkaar wilt verbinden in liefde. En dat we voor elkaar zijn in onderlinge zorg, onderlinge vermaning. In alles wat we elkaar kunnen geven. Heere, we willen u bidden voor Maria de Hoog, die in het ziekenhuis is opgenomen met klachten die nog onduidelijk zijn. En wilt u alsjeblieft ook daar inzicht geven aan de doktoren, dat ze weten wat er aan de hand is, welke behandeling ze moeten ondergaan. En wilt u genezing geven. Heere, we beleiden het dat ons leven en onze gezondheid in uw hand is. En dat is ons het afgelopen jaar nog wel weer heel duidelijk geworden. Dat wij het niet in de hand hebben. Dat wij het niet onder controle hebben. En Heere God, we bidden dat we daardoor niet in angst leven, omdat we weten dat u die controle wel heeft. Omdat het u niet uit de hand loopt. En Heere, wilt u ons helpen om te leven in afhankelijkheid van u. En dat ook te laten zien in de keuzes die we maken elke dag. Heer, als wij ook vanavond uw woord openen, dan bidden wij u, wilt u tot ons spreken door uw Heilige Geest. Wilt u zelf geven dat het woorden van leven mogen zijn, die bemoedigen, die verbreken, die opbouwen. Al wat nodig is, Heere God, wilt u dat maar toepassen aan het hart van in ieder van ons. En ook voor de mensen die thuis meeluisteren. Dat het soms wat moeilijker is om dan de concentratie te behouden. Of om de verleiding te verstaan. Het later even te kijken en dan snel door te spoelen. Heer, geef dat we toch ook met elkaar op deze manier verbonden mogen zijn. En de zegen van u mogen ontvangen. We bidden u dat hier voor ons samen zijn. We bidden u dat voor elk kerkgebouw in ons land waar nu uw woord geopend wordt. Wij bidden het in de diepe afhankelijkheid van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. De eerste schriftlezing is uit Jesaja 52 vanaf vers 13 tot en met het eind van hoofdstuk 53. Jesaja 52 vanaf vers 13. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Al zo zal hij vele heidenen besprengen, ja de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als ze hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat ze hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En in ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen, we keerden ons en ieder naar zijn weg. Maar de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn straf bij de goddelozen gesteld, zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. In de preek zal ik een bijzonder aandacht besteden aan vers 10. Waar staat, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De tweede schriftlezing is uit Markus 15. Markus 15 vanaf vers 16 tot 39. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen. En deden hem een purperen mantel aan en een doornen kroon gevlochten hebbend, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggend, wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem en vallend op de knieën aanbaden hem. En als ze hem spot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen kleren aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En ze dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komend van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welke is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren, werpend het lot over dezelve, wat een ieder wegnemen zou. En het was de derde ure. En ze kruisigde hem. En het opschrift van zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddend hun hoofden en zeggend, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkaar, al spottend, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning van Israël, komen nu af van het kruis, opdat we het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e uur gekomen was, werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En ter 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggend, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welke is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horend, zeiden, zie, hij roept Elias. En er liep er een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf ze hem te drinken, zeggend, houd stil, laat ons zien of Elias komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbend, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Als voorbereiding op de preek gaan we mediteren over luisteren naar Psalm 22, de versen 7 en 8. En die zal ik u eerst voorlezen, Psalm 22, vers 7 en vers 8. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn in mij van één gescheiden. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door de dood het hoofd in stof doen bukken. Want van rondom zie ik honden samenrukken. Een muitgespan heeft mij ter prooi verkoren. Mijn handen en mijn voeten doen doorboren, zo fel het kan. wereldwijd is een van de beroemdste stripjes in de krant Urm. Dat is een stripje over mensen in de prehistorie. Veel flauwe grappen. En in Nederland heeft het tientallen jaren in het Algemeen Dagblad gestaan. Ergens in de jaren 80 kwam de tekenaar van Urm, Johnny Hart, kwam tot geloof. En vanaf die tijd, meestal zo'n 5 keer per jaar, kwam er een stripje voorbij wat eigenlijk een evangelisatieboodschap was. En een keer op Goede Vrijdag stond in de krant een tekeningetje van iemand die daar een beetje terneergeslagen zat. En die zei van, die naam Goede Vrijdag, dat vind ik maar niks. Waarom niet? Nou, op die dag is mijn Heere aan een hout gehangen. Maar stel nou dat je zelf op het punt stond opgehangen te worden. En hij zou zeggen, ik neem je plaats in. Hoe zou je je dan voelen? Goed, dat is het nou precies. Zo in 3 tekeningetjes met wolkjes erbij werd de boodschap van Goede Vrijdag weergegeven. En de afgelopen weken zijn wij er doorheen gegaan, door die lijdenstijd. En hebben we stilgestaan bij het lijden van de Heer Jezus. We hebben erbij stilgestaan dat hij zo angstig werd in de hof van Gethsemane. Dat zijn zweet werd tot druppels bloed. Hij het uitriep tot zijn vader. En worstelde met zijn vader tot hij het weer eens, tot hij het helemaal eens werd en zijn wil overgaf aan zijn hemelse vader. We hebben gehoord over hoe hij in het gericht terecht kwam. Dat Joodse Sanhedrin, dat dacht dat over hem te vertellen te hebben. En vervolgens voor de rechtbank van Pilatus. En we hebben het gehoord de afgelopen weken. Hoe hij verworpen werd en veracht. Hoe zelfs zijn eigen discipelen hem in de steek lieten. Op het moment dat de Heer Jezus gevangen werd genomen. En ze allemaal vluchten. Hoe zijn volk Israël, voor wie hij gekomen was. In ieder geval een menigte daaruit. Het uitriep, kruisig hem. En in al die tijd van zijn proces deed hij zijn mond niet open. De Heer Jezus heeft heel veel gesproken in zijn leven. We vinden heel veel van wat hij onderwezen heeft in de evangelie. En zelfs die laatste nacht, laatste avond voor hij gearresteerd werd, lezen we wat hij zijn discipelen allemaal nog vertelde. En na zijn opstanding op Pasen, dan lezen we ook hoe hij zijn discipelen uitlegt waarom het allemaal zo moest gebeuren. Maar in deze tijd, in deze nacht, wordt hij stil. En zegt hij bijna niets zoals hij voor het Sanhedrin staat. En brengt hij bijna geen woord uit als hij voor Pilatus staat. En brengt hij geen woord uit als hij voor Herodes staat. Hij verlaagt zich er niet toe om zichzelf te rechtvaardigen. Hij die boven de schepping staat. Hij die boven elke menselijke autoriteit staat. Hij gaat zich niet verdedigen. Maar dat is ook omdat het goed gaat. Omdat het eeuwige plan van zijn vader tot uitvoer wordt gebracht. En precies gebeurt. Wat de Heere God van tevoren bestemd heeft. Zo staat dat ergens in Handelingen. Dat door de hand van Pilatus en Herodes alles gebeurt wat uw hand van tevoren bepaald heeft dat gebeuren zou. Het plan van de Heere God wordt uitgevoerd en de Heere Jezus is daar stil onder. En we hebben het net ook gelezen over hoe de Heere Jezus gewond raakt en hoe hij gestriemd raakt. Hoe hij de marteling van de geesteling ondergaat en zijn rug stuk geslagen wordt. Hoe de doornenkroon op zijn hoofd gezet wordt en hij met een rietstok nog ook weer geslagen wordt. En we hebben het gelezen. Dat hij daar aan het kruis geslagen wordt. En uiteindelijk dat hij sterft. Dat hij de geest geeft. Ja. Niet zomaar sterft, maar hij geeft de geest, want hij heeft macht over zijn geest en hij gebiedt die in de hand van zijn vader. En we hebben gelezen dat dat alles gebeurt te midden van misdadigers, met een misdadiger aan zijn linker en aan zijn rechterhand, die daar ook gekruisigd zijn. En we lezen dat hij van het kruis wordt afgenomen en in het vervolg van onze schriftlezing dat de rijke man Jozef van Arimathea zijn ongebruikte graf ter beschikking stelt. En dat was een heel groot cadeau, want een graf is een familiebezit en als er één keer iemand van een familie begraven wordt, dan wordt het daarna nooit meer voor iemand gebruikt. Dus Jozef had meteen in gedachten, ik moet een ander graf gaan kopen. We hebben erbij stilgestaan de afgelopen weken bij dat lijden van de Heere Jezus en vanavond in het bijzonder. Goede vrijdagavond. De zon die gaat onder en dat is de tijd dat we gelezen hebben. Het Heere Jezus van het kruis wordt afgenomen en dat ze zich haasten om hem op tijd te kunnen begraven in dat nieuwe graf van Jozef en Arimathea. Voordat de Sabbat aanbreekt. En we hebben ook Jesaja 53 gelezen. En wat is dat bijzonder? Als we even terugkijken op wat ik net zei. Over wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Dan is het alsof de Jesaja daar heeft een tafeltje had onder het kruis en daar zijn commentaar bij geschreven heeft. Dat hij het allemaal al geweten heeft. We hadden het over de angst van de Heer Jezus. Vers 8, Jesaja 53, hij is uit de angst weggenomen. We hadden het over het gericht wat hij moest ondergaan. Ook vers 8, hij is uit het gericht weggenomen. We hadden het erover hoe hij verworpen werd en veracht. Vers 3, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. We hebben het erover gehad hoe hij stil was tijdens zijn proces. Vers 7, als hij zelf geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. We hebben het gehad over zijn wonden en zijn striemen. Vers 5. Hij is om onze ongerechtigheden verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. We hebben het gehad over zijn sterven. Tweede deel van vers 8. Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. We hebben het gehad over hoe hij daar hing tussen misdadigers. Vers 9, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Vers 12, en hij is met de overtreders geteld. Maar ook hij is begraven in dat graf van Jozef van Arimathea, vers 9 weer. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Wat een onvoorstelbare profetie. Honderden en honderden jaren voor de Heer Jezus. leefde en stierf, wordt het hier beschreven. Wat hij kwam ondergaan. Net zoals dat in Psalm 22 beschreven wordt en we dat vanavond met elkaar zingen. En dat is zo duidelijk dat het eigenlijk geen wonder is dat mensen zeggen, weg ermee als je het niet wil geloven. Het is bijvoorbeeld tekenend dat Jesaja 53 weggehaald is uit de schriftlezing in de synagoge. En een poosje geleden hoorde ik van een jongen die hardop Jesaja, een Joodse jongen die hardop Jesaja 53 las en zijn vader die zei, hey, over die man willen we het niet hebben, hou je mond. En die jongen zei, ja maar vader, dit is ons boek. Ja, het gaat hier over de Heer Jezus. En dan is het des te wonderlijker dat er zelfs christelijke theologen zijn die proberen Jesaja 53 uit te leggen en dan van allerlei dingen doen of uithalen om het maar een andere betekenis te geven, dat het niet over de Heer Jezus gaat, wat maar weer eens laat zien dat gelovig zijn en theoloog zijn twee hele verschillende dingen kunnen zijn. We hoeven er niet over te twijfelen, want het is zo duidelijk. Maar ook het Nieuwe Testament zegt het ons zo duidelijk dat Jesaja 53 het heeft over de Heer Jezus en over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het begint al met een opmerking van Matthäus in Matthäus 8, waar de Heer Jezus genezen heeft. En dan schrijft Matthäus, hij genas alle die er slecht aan toe waren, omdat vervuld zou worden wat gesproken werd door de profeet Jesaja. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Zoals we hier gelezen hebben in vers 4. En de evangelist Johannes, die geeft ook een opmerking in Johannes 12. Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden ze niet in hem. En weer, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld zou worden. Dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wat we hier gelezen hebben in vers 1 van Jesaja 53. En wie heeft onze prediking geloofd? En wat is dat verdrietig dat dat gezegd moest worden toen de Heer Jezus tot zijn volk kwam. Dat die vraag gesteld moet worden, wie heeft onze prediking gehoord? Maar diezelfde vraag komt ook naar ons toe. Wie heeft onze prediking gehoord? Daarmee bedoel ik dan de prediking die naar ons toe komt. Die wij elke week mogen beluisteren. Wie heeft het geloofd? En aan wie is de arm, de kracht van de Heere geopenbaard? Wie is die kracht van de Heere? Ook dat is de Heere Jezus. Is de Heere Jezus in zijn heerlijkheid al aan u geopenbaard? En hebt u hem omarmd in het geloof? Het gaat verder in het Nieuwe Testament in Lucas 22... Het laatste avondmaal, daar zegt de Heer Jezus het zelf. Ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden. En hij is tot de misdadigers gerekend. We hebben het net gelezen in Marcus dat inderdaad vervuld wordt. En de meest beroemde plek natuurlijk waar Jesaja 53 wordt aangehaald is in het verhaal van de kameling uit Moreland, uit Handelingen 8, die daar onderweg is. Hij is naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden uit een ver land. Daar heeft hij een schriftrol gekocht, heel duur. Het moest handgeschreven worden, dus heel duur. En hij is onderweg. En hij leest, maar hij snapt het niet en hij is bezig Jesaja 53 te lezen. Dan staat er het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam Stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. De Bijbel zelf vertelt het ons. Waarvoor is dit schriftwoord? Het is om Jezus te verkondigen. En daarom doe ik vanavond wat Filippus deed. En daarom doe ik vanavond wat de geschiedenis door in de kerk gebeurd is. Ik verkondig u Jezus. Die zijn leven gegeven heeft. Waarover de profeet Jesaja al geprofeteerd heeft. En als je dat leest. Jesaja. Kijk, in de evangelie daar lees je het verhaal. En het is prachtig en het is aangrijpend, omdat je ziet hoe het leven van de Heer Jezus uitloopt op Goede Vrijdag. Dat is nog niet het eind. Zometeen komt Pasen, maar daar loopt het op uit. Maar in Jesaja 53 is nog iets heel bijzonders aan de hand. Namelijk, daar wordt zo benadrukt dat het voor ons is. Telkens tussendoor, tussen die profetieën, staat telkens voor ons. In vers 4. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Vers 5. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Vers 6b. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Het eind van vers 8. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Vers 10. Zijn ziel zal zich tot een schuldoffer stellen. Ook dat heeft iets van plaatsvervanging. Daar komen we het zo nog over te spreken. Vers 11 aan het eind. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. En vers 12 aan het eind. En hij heeft vele zonden gedragen. Elke keer weer gaat het. Het is voor ons. Wat hij daar ondergaat. Wat hij daar leidt. De striemen die hij krijgt. De dood die hij ondergaat. Het is voor ons. Het is voor zondaren. Het is voor velen. Dat velen hier, dat is een heel mooi vers dat er zo staat aan het eind. Want dat laat zien dat het niet beperkt is. Dat je niet bang hoeft te zijn. Ik mag er niet bij. Dat je niet benauwd hoeft te zijn. Dat het gaat om een klein aantal. Nee, hij heeft de zonde van velen gedragen. En daar is ruimte. En er is nooit iemand die tot de Heere gegaan is, dat de Heere gezegd heeft, jou niet. Jij mag er niet bij. En nog nooit heeft hij een zondaar weggestuurd. En het andere indringende ervan is dat er staat, velen en niet allen. Dat je niet automatisch de zonde van ieder gedragen is door de Heer Jezus. Maar dat het gaat om de mensen die hij gekocht heeft door zijn bloed en die zijn eigendom worden. En dat heeft God van eeuwigheid af zo bepaald. Maar dat heeft ook alles te maken met geloof en bekering. En dus als er hier staat voor ons, dan vraagt dat ons antwoord in geloof. Dat wij ons vertrouwen stellen op die ene zalig maken, die God gegeven heeft. En dan is er nog één vers ook in het Nieuwe Testament, wat ook zegt, Jesaja 53, ja, dat gaat over de Heer Jezus. En 1 Petrus 2, daar zegt Petrus, die discipel van de Heer Jezus, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven, door zijn striemen bent u genezen. En dat laat zien dat die genezing waar hier over gesproken wordt in Jesaja 53 niet in de eerste plaats een lichamelijke genezing is, hoewel de Heere God wonderen doet op het gebed, ook nu. Maar dat het in de eerste plaats is een genezing van de ziekte en van de dood van de zonde. Door zijn striemen worden wij genezen van die last van de zonde die op ons drukt en mogen wij tot het volk van de Heere God gaan behoren. Wat een, als je zo kijkt naar het kruis, zo Marcus 15 leest en die Heer Jezus, die lieve zaligmaker voor je ogen getekend ziet, met die kanttekeningen van Jesaja 53 erbij, kan je dat zo diep raken. Dan kun je zo onder de indruk raken van de liefde van de Heere God. De liefde van de Heere Jezus. Hoe diep Hij wilde gaan. Maar tegelijkertijd ook van de schuld die er is aan onze kant. Die het nodig maakt, die het noodzakelijk maakt voor de Heere Jezus om dit te ondergaan. Zodat wij het eeuwige leven zouden krijgen. Jesaja 53 heeft een thema. En Jesaja die heeft de gewoonte heel vaak boven een profetie, of als eerste in een profetie, dat thema meteen aan te kondigen. En daarom ben ik ook begonnen te lezen in hoofdstuk 52 vers 13. Want daar staat dat. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Zal drie keer toe. Verhoogd, verheven, zeer hoog. De Heere Jezus zal verhoogd worden. Dat is het thema van Jesaja 53. En zo spreekt de Heere Jezus daar ook over. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden en hij wordt verhoogd aan het kruis. Dat is de eerste stap in zijn verhoging. Want de heerlijkheid van het evangelie dat straalt in het offer dat de Heer Jezus brengt aan het kruis. Maar het is natuurlijk ook zijn opstanding. Het is natuurlijk ook zijn hemelvaart. Het is natuurlijk ook dat hij gaat zitten aan de rechterhand van de Vader in de hoogste hemelen. Zo wordt hij verhoogd. Maar er wordt wel gesproken over de knecht des Heren. Die verhoogd zal worden. En er wordt wel gesproken over dat hij veracht wordt. Vers 3. En dan denken we, dat is toch raar. Het gaat over verhogen. Maar dan noemen we hem knecht. En dan wordt hij veracht. En dat laat in de eerste plaats zien. Dat heel vaak als de Heere God verhoogt. Dat het door de diepte heen gaat. En er zullen hier ook mensen zijn. Die dat meegemaakt hebben. Dat als de Heer je verhoogt. Dat je ook door de diepte heen gaat. Maar het laat in de tweede plaats ook zien dat de Heere God andere maatstaven aanlegt dan wij. We hebben misschien ook wel weer in deze lijdenstijd het verhaal van de voetwassing gelezen. Hoe hij, die meer dan ieder ander recht had op eer en verhoging en aanbidding, en dat hem de eerste plaats gegeven werd, dat hij knielde voor zijn discipelen en hun voeten waste. Wat een les voor ons. Als de Heer Jezus al niet vocht voor zijn positie, dat wij niet vechten voor onze eigen eer en dat wij ons niet druk maken om de eer van mensen. Dat is een prachtig vers in Korinthe 4 vers 3. Daar zegt Paulus van het betekent zeer weinig voor mij of ik door u beoordeeld word of door enig ander menselijk oordeel. Oftewel, wat kan het mij schelen wat jullie van me vinden? Want daar gaat het mij niet om in mijn leven. Ik leef mijn leven voor het applaus van die ene, van de Heere God. En ik hoop dat we dat steeds meer na kunnen zeggen. Dat wij niet de goedkeuring zoeken van deze wereld. De goedkeuring van de Heere God is zoveel meer waard dan de goedkeuring van je baas op het werk of dan 100 likes op Instagram. Zoek de goedkeuring van de Heer. Hoe ziet die verhoging van de Heer Jezus in Jesaja 53 eruit? Nou, laten we dat vers 10 pakken waar ik het over had. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel ze tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Toch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is een rare zin eigenlijk. Dat er staat van, wat vond de Heere God nou fijn om zijn zoon te verbrijzelen. En dat verbrijzelen, dat mag je heel letterlijk nemen. Dat betekent doden. In Job 6 zegt Job, was de Heer mij maar goed gezind, verbrijzelde hij maar, maakt hij maar een eind aan mijn leven. Dus het gaat hier over dat de Heere God zijn zoon tot in de dood geeft. Waarom behaagde dat God om dat te doen? Om dat te begrijpen, is het goed om eens te kijken van, wat leert de Bijbel ons over wat God behaagt? En dan zie je twee belangrijke dingen naar voren komen. Het eerste wat de Heere God behaagt, is om zijn eigen naam te verheerlijken. Ook daarvan hebben we nog het idee soms van, dat is een beetje raar, want als je je eigen eer zoekt als wij dat doen, dan is dat fout. Waarom wil God dan zijn eigen eer verheerlijken? Nou, waarom zijn wij geroepen om God te verheerlijken? Omdat God het hoogste goed is. En als we een ander goed zoeken, dan plegen we afgoderij. Maar hetzelfde geldt voor de Heere God. Hij is het hoogste goed, dus het beste wat hij kan doen is het verheerlijken van zijn eigen naam. Want is hij waard? Ook hij moet geen afgoderij plegen, iets belangrijker dan hemzelf en zijn eigen eer maken. Daarom wordt er in de Bijbel gesproken over hoe de Heere God zijn eigen eer zoekt. Dat behaagt hem. En het tweede wat hem behaagt, is om zondaren zalig te maken. Daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. En er zit een spanning tussen. Want zondaren, dat zijn juist mensen die God niet op de eerste plaats zetten. Dat zijn mensen die God niet gehoorzaam zijn en hun eigen weg zoeken. En hoe kan dat dan? Dat God zijn eigen naam verheerlijkt en dat hij zondaren zalig maakt. En de oplossing die zit hierin. Nog het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zo verheerlijkt de Heere, zo maakt de Heere God zondaren zalig. Omdat zijn zoon die zonde van zondaren op zich nam en zijn eeuwig leven geeft. Maar zo verheerlijkt hij ook zijn naam. Omdat hij laat zien hoe zwaar die zonde weegt en dat hij niet ongestraft blijft. En de Heere God die verheerlijkt zijn naam omdat de zoon van God laat zien hoeveel de eer van Gods naam hem waard is. En hoe lief hij zijn vader heeft dat hij dat wil doen. En het verheerlijkt de naam van de Heere God omdat zondaren het zien en in jubelzang uitbarsten. En het verheerlijkt de naam van de Heere God omdat zondaren daardoor tot kinderen van God gemaakt worden. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Met dat woord schuldoffer is een paar bijzondere dingen aan de hand. En het eerste is dat in het Hebreeuws het woord schuld en schuldoffer is precies hetzelfde. Dus je moet uit de context opmaken, wat is het nou, schuld of schuldoffer? Dus zijn ziel is er tot schuld gesteld. En meteen komt dan dat vers uit het Oude Testament, of uit het Nieuwe Testament bij je boven. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dat is wat hier aan de hand is. Hij is tot schuld gemaakt voor ons. En het is ook opvallend dat hier gesproken wordt over een schuldoffer en niet over een zondoffer. Waarom is dat opvallend? Nou, een schuldoffer, dat breng je als iets min of meer per ongeluk fout is gegaan. Maar over het algemeen als je onrein bent geworden. En een zondoffer, dat breng je als je echt bewust gezondigd hebt. Waarom wordt hier dan toch schuldoffer gebruikt? Ik denk dat het hiermee te maken heeft. Een zondoffer, dat kon altijd heel veel verschillende dingen zijn. Maar een schuldoffer, maar één ding. Een onbevlekt lam. Geofferd aan de Heere God. En zoals er hier al gesproken werd over die Messias die komen zou en als een lam stemmeloos voor zijn scheerders zou zijn. Zo wordt hier gesproken over dat lam. Zoals Johannes het later zou zeggen, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wordt hier dat lam al voortgesteld. En zo heeft de Heere Jezus die offers vervuld. Ik wilde wat zeggen over allerlei verschillende offers. Ik ga dat even overslaan, want ik ben al best een poos bezig. Maar in ieder geval nog even dat schuldoffer en dat zondoffer. Het zondoffer, wat daarmee gezegd wordt, is van die zonde die je gedaan hebt, die schuld die opgebouwd is tegenover de Heere God, die wordt verzoend. Die wordt weggenomen. Dat doet de Heere Jezus. Hij is het zondoffer. En het schuldoffer, dat is een ander beeld. Niet verzoening, maar voldoening. Er is een schuld opgebouwd en die wordt betaald. En zo betaalt de Heere Jezus onze schuld. En zo is Hij ook een schuldoffer. En zo is Hij het schuld en het zondoffer. Wordt dat in Hem vervuld. En daarom hoeft het er na die Goede vrijdagavond, middag, dat Hij stierf aan het kruis en nooit meer een ander offer gebracht worden. Zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer gesteld. Mooi is dat daar staat. Dat de Heer Jezus dat zo graag wilde doen. Hij heeft zijn ziel gesteld. Het is hem niet overkomen. Nee, hij heeft zijn eigen ziel gegeven. Hij is het offer en tegelijkertijd is hij de priester. Die dat offer brengt. Voor onze zaligheid. En daar kun je sommige mensen het idee bij krijgen van een hele boze God. En de Heer Jezus die zegt van ik ga het wel goed maken. En daarom is het ook zo goed dat er ook die eerste helft van het vers 10 erbij staat. Want ja, inderdaad, de toorn van God wordt gestild aan het kruis, dat belijden wij. Maar er staat wel, toch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. De Vader en de Zoon samen, in volle overeenstemming, geven dat offer. Maken dat plan wat op Goede Vrijdag volvoerd wordt. Dat de Heer Jezus zijn leven geeft. Zodat wij voor altijd bij de Heere God zouden mogen horen. We zien hier de liefde van de Vader en we zien hier de liefde van de Zoon. In alle diepte. Lieve mensen, leef daar niet aan voorbij. Leg dat niet naast je neer. Maar stel daar je vertrouwen op, wat een ander vertrouwen is er niet te vinden. Ik verzeker het u. Zo wordt de Heer Jezus verhoogd aan het kruis. En ook in Jesaja 53 schemert al iets door van die verdere verhoging. Want het is al donker geworden buiten. En we weten dat met die begrafenis van de Heer Jezus, als Hij daar ligt in het donker, in het graf, dat niet het eind is en ik weet niet of u zondagochtend, paasmorgen in de kerk mag zitten of dat u het van afstand mee moet maken, maar we gaan het vieren. Pasen komt eraan. De offerdood van de Heer Jezus is niet het einde. En ook in Jesaja 53 niet. In vers 8 staat er, hij is afgesneden uit het land van de levenden. In vers 9 wordt gesproken over zijn graf. Maar dan Nadat zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan, en om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Er staan hier vier dingen over de Heer Jezus die alleen waar kunnen zijn als hij leeft. En dus hier zie je ook al in Jesaja 53 gesproken worden over Pasen. En daarom in 1 Korinthe 15, er staat superkort het evangelie uitgelegd. Mijn evangelie, zegt Paulus, wat is dat nou? Nou, dat de Heer Jezus gestorven is voor uw zonde. En dat hij opgestaan is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dan denken we, overeenkomstig de schriften? Ja, hier. En als de Heer Jezus oploopt met de Emmausgangers, dan zegt hij, o onverstandige en trage van hart, dat u niet wist dat de Christus al zo tot zijn heerlijkheid moest ingaan. Op deze manier, via dat lijden, via de dood. En dan zal dit een van die versen zijn die de Heer Jezus heeft aangehaald. De Messias moest afgesneden worden uit het land van de levenden, maar hij zal nageslacht zien. Hij zal het zien, niet nageslacht zomaar hebben. Als u uw voorgeslacht gaat uitpluizen, dan komen we allemaal bij Karel de Grote uit. Iedereen die leeft in Europa is ergens al nakomeling van Karel de Grote. Wat heeft die man een nageslacht? Maar hij heeft het niet gezien. En hier staat dat Jezus het zal zien, want wie in hem gelooft is zijn geestelijke nageslacht. En hij ziet het omdat hij leeft en hij regeert tot een eeuwigheid. En hij zal de dagen verlengen, staat hier. Meest rechtstreekse profetie. Ja, hij sterft, maar hij zal de dagen verlengen. Hij zal verder leven. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dat welbehagen van de Heere, dat betekent dat het evangelie verspreid wordt over de hele wereld en het overal verkondigd wordt. Het is het welbehagen van de Heere God, het ook vanavond, het u weer op het hart gebonden wordt. Er is een Messias. En hij heeft zichzelf gegeven voor uw zonde. Geloof in hem. Maar ook de wereld over. En daarom is het zo belangrijk, ook het zendingswerk. Dat u daarvoor bidt en dat u daaraan bijdraagt. Juist op die plekken waar het evangelie nog nauwelijks geklonken heeft. Dat ook daar dat welbehagen van de Heer in zijn Zoon verkondigd wordt. En dan staat er ook, en die vind ik nog wel de mooiste. Om de arbeid van zijn ziel zal je het zien. En verzadigd worden. De Heer Jezus zal verzadigd worden. Dat wil zeggen dat hij heeft niet alleen maar zijn leven gegeven, wou ja, voor ons vooruit dan maar. Maar hij wordt er zo blij van, dat hij het mag doen. Zo staat het ook in Hebreeën 12, dat hij de schande van het kruis heeft verdragen, dat hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. Het was een vreugde voor de Heer Jezus. Om zijn kerk te zien. Om mensen te zien die door dat offer voor eeuwig gered zouden worden. Dan zal hij dan verzadigd worden. Toen ik dat las, dacht ik van, wordt de Heer Jezus verzadigd als hij kijkt naar mijn leven? Dat hij denkt van, ja, daar heb ik het voor gedaan. Wat mooi. Dat is mijn ambitie. Laat dat uw ambitie zijn. Maar het staat hier als een belofte. Dat de Heer Jezus verzadigd, dat hij op een dag, dan kijkt hij naar de wereld en dan zegt hij, dit is het, hier heb ik het voor gedaan, ik ben vol, ik ben verzadigd. Er zijn zoveel mensen die van mij zijn gaan houden. Er zijn zoveel mensen die veranderd zijn. Ik ben verzadigd en dat is de dag dat hij terug zal komen. En dat hij zijn koninkrijk zal vestigen hier op aarde en dat het voor altijd goed zal zijn. Voor ieder die zijn vertrouwen op hem gesteld heeft. En dan zullen we daar zien. Het lam staande als geslacht. Weer die twee dingen. Het lam. Het offer. Wat geslacht is. Maar staand. Want hij leeft. Dat is al het laatste vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal machtig als een roof delen. In dit geval denk ik dat de Nieuwe Bijbelvertaling het ietsje beter heeft. Er staat ongeveer en hij zal met machtige de roof delen. De wat hij verdiend heeft door zijn offer, door zijn dood, dat deelt hij uit met gulle hand voor ieder, aan ieder die in hem gelooft, die zijn vertrouwen op hem stelt. Jesaja 53 heeft alles te maken met de lijdenstijd. Het heeft alles te maken met onze Goede Vrijdag. Het heeft ook alles te maken met Pasen. En dan niet alleen maar van ik leg het uit en kijk eens hoe mooi het past. Nee, het heeft ook alles te maken met ons leven. Want diep in ons hart hebben we allemaal dat verlangen om vrij te zijn van de schuld die we zelf op ons geladen hebben. En de Heer Jezus heeft zichzelf als een schuldoffer gegeven. En wij hebben allemaal dat verlangen om geliefde kinderen te zijn. En de Heer Jezus doet dat en wij mogen zijn geestelijk nageslacht zijn. En we hebben ook allemaal dat verlangen om te leven in overvloed, in alle eeuwigheid. En dat heeft hij verdiend voor zijn volk door zijn dood. En hij deelt het uit door zijn leven. Dat is de blijde boodschap van Jesaja 53. Dat is de blijde boodschap van Goede Vrijdag. Amen. We gaan luisteren naar Psalm 22, vers 9 en 11 en die lees ik u voor. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreens, ontzien zich niet om met mijn tegenheen hun geest te strelen. En onder zich mijn klederen te verdelen, verhartend kwaad, kan hun geen spel verdrieten. Ze werpen het lot, wat ieder zal genieten van mijn gewaad. En dan vers 11. En ook daar in het tweede deel van het vers, daar zie je ook dat Pasen al doorschemert. Na de dood gaat het verder. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert dat sterk van hoorn rondom mij heen is, zwiert, mij staat naar het leven. Dan, met Pasen, wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzend stof. Laten we danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u dat het u behaagde om uw zoon te verbrijzelen voor ons. En wij danken u dat u zo een weg gemaakt hebt om van de zonde af te komen en bij u uit te komen. En Heere, we bidden dat wij allen die weg mogen wandelen. En dat we nu mogen vasthouden. En dat we zo mogen uitzien naar Pasen. Om dan heel blij te zijn. Met het nieuwe leven. Te weten dat de Heer Jezus leeft. En te weten dat u ons leven geeft. In Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 121, de versen 1 en 2. En ik begrijp dat u die mee mag zingen met mondkapje op. Psalm 121, vers 1 en 2. heft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.